vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Ondanks dat er geen Eid al-Adha gebeden worden gehouden, zal de Istiqlal Moskee in Jakarta dit jaar doorgaan met het slachten van overdieren, terwijl het gezondheidsprotocol wordt gevolgd. Abu Huraira, de plaatsvervangend hoofd van de afdeling Takmir of Aanbidding van de Istiqlal Moskee in Jakarta, zei dat het slachtproces van overdieren de zaterdag wordt gehouden. De menigte zal vermijden door niet meer dan 50 mensen te beperken en gezondheidsprotocollen te implementeren. Voor de distributie van overvlees, zei Abu Huraira dat het zou worden uitgevoerd door het rechtstreeks te leveren aan huizen en moskeeën naast de Istiqlal Moskee. De distributie van overvlees is insha'Allah, als we op zaterdag om 8 uur beginnen, begint het te snijden, wat betekent dat na het zuhurgebed ons vlees al kan worden verdeeld. En de distributie was zoals in voorgaande jaren, de laatste vijf jaar hebben we geen coupons meer uitgedeeld aan het publiek. Maar we gingen terug, het Istiqlal Moskee over comité dat het vlees aan het huis leverde aan de moskee. En de andere moskeeën naast onze moskee. We geven prioriteit natuurlijk voor mensen die naast de Istiqlal Moskee wonen. Abu Huraira voegde toe dat woensdag het aantal overdieren dat de Istiqlal Moskee ontving, onder andere 18 koeien en 11 geiten was. De overdieren worden toevertrouwd door de gemeenschap, zakenlieden en overheidsfunctionarissen. Indonesië en Argentinië hebben via de Indonesische ambassade in Buenos Aires sociale steun verleend aan inwoners van de stad Lomas de Zamora in de provincie Buenos Aires als een vorm van solidariteit tijdens de pandemie. Ze schonken warme kleding, dekens, luiers en babykleding. De donatie aan de Lomas de Zamora gemeenschap werd geïnitieerd door de ambassade van de ASEAN-landen in Buenos Aires of ASEAN-commissie in Buenos Aires of ACBA om de last voor de door COVID-19-pandemie getroffen mensen te verlichten. Een derde van de kinderen wereldwijd heeft een loodvergiftiging, meldt UNICEF op donderdag op basis van onderzoek in samenwerking met milieuorganisatie Pure Earth. In Nederland gaat het om 60.000 kinderen die grotendeels vergiftigd zijn door water uit loodinleidingen. De helft van de 800 miljoen vergiftigde kinderen komt uit Zuid-Azië. Maar ook in Georgië, Indonesië, Ghana en Mexico zijn de loodgehalte hoog. UNICEF zei dat kinderen raken onder meer vergiftigd door onzorgvuldige recycling van accu's. In lage en middeninkomenslanden worden voortijd accu's vaak onvoorzichtig geopend, waardoor zuur en loodstof in de grond terechtkomen en ook wordt het terugwonen lood in open luchtovens verbrand, wat leidt tot uitstoot van giftige dampen. UNICEF en Pure Earth pleiten voor dringende maatregelen om de illegale en onveilige recycling van loodzuurbatterijen aan te pakken. Loodvergiftiging in Nederland door loden. Waterleidingen hebben bijna 60.000 kinderen een loodvergiftiging. Blijkt ook uit dat onderzoek ontstaat in loodvergiftiging, met name de loden waterleidingen. In november waarschuwde de Nederlandse Gezondheidsraad ook al voor de gevaren van lood in drinkwater. Volgens het wetenschappelijke adviesorgaan is het aannemelijk dat het IQ van de kinderen die opgroeien in huizen met lodenleidingen met ongeveer 5 punten afneemt. Met kinderen van de Koerdische Yezidis in Irak gaat het lichamelijk en geestelijk slecht, omdat ze jaren geleden het slachtoffer waren van geweld door de radicalis-islamitische terreurbeweging IS. Het gaat om bijna 2000 kinderen die gevangenen werden gehouden door IS en bij hun ouders zijn teruggekeerd, aldus de organisatie Amnesty International AI. Ze werden ontvoerd en in handen van IS gemarteld, verkracht en gedwongen om te vechten. Volgens AI maakten ze talloze andere gruwelijke mensenrechten schendingen mee. Tussen 2014 en 2017 begint IS oorlogsmisdaden. Misdaden tegen de menselijkheid en wat de Verenigde Naties beschrijven als genocide tegen de Yezidi gemeenschap en Irak. Daarmee werden ook veel Yezidi kinderen vermoord. Beste luisteraars, dat was het nieuws. Het programma Commentaar met de titel De Verenigde Staten zullen troepen uit Duitsland terugtrekken. De Verenigde Staten zullen naar verwachting binnen 12.000 troepen uit Duitsland terugtrekken in wat wordt beschreven als een strategische herpositionering van troepen in Europa. Ongeveer 6.400 troepen zullen worden teruggetrokken en de rest zal worden overgebracht naar andere landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of NAVO, zoals Italië en België. President Donald Trump zei dat de verhuizing een reactie was op het falen van Duitsland om de NAVO-doelstellingen met betrekking tot uitgaven voor defensie te halen. Trump heeft al uitgevraagd dat de Europese NAVO-leden voor meer defensiebudget voor zichzelf zorgen. Volgens Trump zouden de NAVO-leden niet meer zozeer van de Verenigde Staten afhankelijk moeten zijn om de kosten van de onderhouden van een alliantie te dragen. De door alle NAVO-leden overeengekomen doelstellingen in zaken defensieuitgaven moet tegen 2024 2% van het BBP bereiken. Duitsland heeft samen met vele andere landen deze doelstellingen niet gehaald. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper gaf echter een andere toon bij de aankondiging van de beslissing. Hij zei dat de verhuizing deel uitmaakte van een breder plan om de Amerikaanse troepen in de regio te verplaatsen. Die stap is een grote strategische en positieve verandering die ongetwijfeld de kernprijs zal bereiken, namelijk om de verdedigingskracht van de Verenigde Staten en de NAVO tegen Rusland te verhogen. Deze stap zal de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Duitsland met meer dan 25% verminderen. Een squadron straaljager wordt naar Italië verplaatst, terwijl sommige troepen naar Polen kunnen worden verplaatst. Het besluit om Amerikaanse troepen in grote aantallen uit Duitsland terug te trekken bleek niet alleen door Duitse functionarissen te zijn bekritiseerd, maar ook van binnen de Verenigde Staten. De voorzitter van de Duitse Commissie voor Buitenlandse Zaken zei dat Amerikaanse besluit de NAVO-alliantie zou verzwakken. Ondertussen is er ook tweeledige kritiek in Washington. De democratische senator Jack Reed zei dat de terugtrekking van troepen de belangen van de Verenigde Staten zelf schaadt. De republikeinse senator Mitt Romney beschreef de beslissing als een grote fout en een klap in het gezicht van een vriend en bondgenoot. Dat was het commentaar. Voice of Indonesia.
We beginnen het programma vandaag de geschiedenis met de gebeurtenis van 31 juli 1944, de dood van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry is een Franse schrijver en piloot. Hij is bekend door zijn korte roman getiteld Le Petit Prince, die voor het eerst werd gepubliceerd in 1943. Het werd het nummer 4 meest vertaalde boek ter wereld en werd gekozen als het beste boek van de 20e eeuw in Frankrijk. Vertaald in 250 talen, waaronder Braille, werd dit werk uitgegroeid tot een van de best verkochte boeken ter wereld. Exupéry is een commerciële vliegtuigpiloot. Sinds 1929 begon hij zijn schrijfcarrière. Op 31 juli 1944 vloog hij naar Borgo di Corsica en werd gedacht dat hij daar was overleden. We gaan verder met de gebeurtenis van 31 juli 1963. De Manila-overeenkomst is ondertekend. De overeenkomst van Manila werd ondertekend door de Federatie van Maleia, de Republiek Indonesië en de Republiek der Filipijnen. Deze overeenkomst volgde op de vergadering die plaatsvond van 7 tot 11 juni 1963 in Manila. Deze overeenkomst bevat de overeenkomst van de drie landen met de wensen van de bevolking van Sabah en Sarawak, die een staat van Maleisië zijn voor zelfbeschikking en een verkiezing houden die vrij en zonder dwang is. We beëindigen met de gebeurtenis van 31 juli 1992, de ongeval van vlucht 113 van Thai Airways International. Het vliegtuig van Thai Airways International stortte neer op een berg ten noorden van Kathmandu, Nepal en doodde 113 passagiers en bemanningsleden. Dit vliegtuig vertrekt van Don Mueang International Airport Bangkok naar Tribhuwan International Airport Kathmandu, Nepal. Uit het onderzoek bleek dat dit ongeval plaatsvond vanwege een communicatiefout tussen de piloot en de officier van de luchtverkeersleider. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis. Thank you.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij streeft naar herstel van 200 hectare mangroveland tegen 2020. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij richt zich op herstel van mangrove of mangrovebossen op een gebied van 200 hectare in verschillende nationale kustgebieden in 2020. Aryo Hanggono, directeur-generaal van Marine Space Management van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, zei dat het herstel van mangrove werd uitgevoerd door mangroven op 12 locaties te planten. Een van de prioritaire locaties is in Oost-Lampung met een gepland beplantingsgebied van 40 hectare, namelijk het dorp Margasari en het dorp Sriminosari. Volgens Aryo is het herstel van mangroveplanten op deze locatie bedoeld om slijtage tegen te gaan en marine ecosystemen te verbeteren. Niet alleen dat, de locatie zal naar verwachting ook een ecotouristisch gebied worden dat alternatieve levensonderhoud kan bieden aan kustgemeenschappen in het regenschap van Oost-Lampung. Tot 2024 is het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij van plan 1800 hectare mangrove te planten. Een andere inspanning van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij voor het herstel van mangroven is het vergemakkelijken van de locatie van mangroven door de aanleg van mangrovepaden en leerherstelcentra aan de kustecosystemen die in 2021 in 10 districten of steden zullen worden gebouwd. Mohammed Yusuf, directeur van het gebruik van kust en kleine eilanden van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij, onthulde dat mangrovebossen een opslagplaats zijn van overvloedige koolstofreserves na zijn belangrijkste functie als kustbuffersysteem tegen slijtage door golven en stijgende zeespiegel. Hij zei dat Indonesië 23% van de mangroven in de wereld heeft. De mangroven spelen een belangrijke rol bij het beheersen van koolstof in de wereld naast het beheersen van marine ecosystemen. Yusuf nodigde de gemeenschap ook uit om de mangroven tegen vernietiging te beschermen, het mangrove-ecosysteem op een verstandige manier te gebruiken en de duurzaamheid ervan te behouden, omdat het mangrove-ecosysteem zeer kwetsbaar en beperkt is. Mangrove aanplant van 200 hectare zal worden uitgevoerd op 12 locaties in Indonesië, waaronder de provincie Aceh in het district Noord-Aceh, de provincie Bangka Belitung in het Belitung district, de provincie West-Sumatra in het district West-Pasaman en het district Zuid-Pesisir en de provincie Lampung in het district Oost-Lampung. In de provincie West-Java werd de mangroveteelt uitgevoerd in Cirebon district, provincie Centraal-Java in het district Rembang, provincie Oost-Java in het district Sampang, het district Probolinggo en het district Lamongan. In de provincie West-Kalimantan wordt mangrove aangeplant in het Mempawah district en in de provincie Oost-Nusa Tenggara in de stad Kupang. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Luisteraars, welkom terug met het programma De Wonder van Indonesië. Voor de editie van vandaag gaan we naar Samarinda Islamic Center Moskee uit provincie Oost-Kalimantan om te bezoeken. Veel luisterplezier. Samarinda Islamic Center Mosque, ook bekend als Baitul Mutakin Moskee, is een moskee in het district Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Oost-Kalimantan. Een van de grootste moskeeën in de Zuidoost-Azië. Het bevindt zich op de voorgrond van de Mahakam Rivier en heeft 7 minareten en een enorme koepel. De moskee heeft een bouwoppervlakte van 43.500 vierkante meter en een steunend bouwoppervlak van 7.115 vierkante meter en de kelderverdieping van 10.235 vierkante meter. De begane grond van de moskee heeft een oppervlakte van 10.270 vierkante meter en de begane grond heeft een oppervlakte van 8.185 vierkante meter. De mezzanine of balkon is 5.290 vierkante meter. Deze zit was vroeger een zagerig gebied dat eigendom was van PT Inhutani 1 en vervolgens werd toegewezen aan de provinciale regering van Oost-Kalimantan. De moskee heeft 7 minareten en de hoofdtoren bereikt 99 meter, wat een verwijzing is naar de Asmaul Husna of de 99 namen van Allah. De hoofdtoren bestaat uit een gebouw met 15 verdiepingen en elke verdieping heeft een gemiddelde hoogte van 6 meter. Ondertussen is de trap van de begane grond naar de begane grond van de moskee 33 treden. Dit bedrag wordt bewust gelijkgesteld met een derde van het aantal islamistische gebedsgralen. Naast de hoofdtoren heeft dit gebouw ook 6 minareten aan de zijkant van de moskee. 4 ervan bevinden zich in elke hoek van de moskee van een breedte, een hoogte van 70 meter en 2 bij de poort een breedte, een hoogte van 57 meter. De 6 torens betekenen ook 6 pilaren van de islam. Deze luisteraars, dat was De Wonder van Indonesië voor vandaag, getiteld Samarinda Islamic Center Moskee uit provincie Oost-Kalimantan. Tot ziens!
Restau terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Berpisah itu mudah.
luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Luisteraars, welkom terug met het programma Diversens. In de editie van vandaag presenteren we u informatie over de Universiteit van Gadjah Mada Yogyakarta UGM distribueert gezondheidspakketten naar traditioneel markt. Veel luisterplezier. Luisteraars, we kunnen aannemen dat traditionele markten een van de centra kunnen zijn van het sociale en economische leven van de gemeenschap die al heel lang bestaat. Tijdens de COVID-19-pandemie blijven traditionele markten een rol spelen bij het ondersteunen van het leven van mensen. Als verzamelpunt voor veel mensen zien sommige partijen de traditionele markten als een potentiële transmissiecentrum voor de COVID-19. De Universiteit van Gadjah Mada Yogyakarta heeft Disaster Response Unit of de ROE gevormd. UGM's de ROE gaat een nieuwe evolutieperiode en in het besteed meer aandacht aan traditionele markten als het centrum van de volkseconomie. Dr. Rahmawan Budiarto zei als secretaris van de UGM Community Service Department dat UGM de ROE iedereen op de markt eraan moet herinneren om zich altijd aan het gezondheidsprotocol te houden. Legde Rahmawan uit dat de UGM zorg voor de traditionele marktlaag in de vorm van de distributie van 670 kleine gezondheidspakketten in 37 traditionele markten in Yogyakarta, waaronder de markten Prambanan, Kalasan, Sorogen, Kliwon, Perbah en Piyungan. Naast het aanbieden van gezondheidspakketten, blijft de UGM ook socialiseren met betrekking tot dit gezondheidsprotocol met banners, stickers, billboards en recente auto's. Het directoraat dienstverlening aan de gemeenschap werkt ook dagelijks aan het maken van geluidsschermen, het maken van de pakketten, HS, maskers, vitamines en het 5 keer distribueren van pakketten naar traditionele markten. Er zijn in totaal 37 traditionele markten in Yogyakarta. Het beheer van de taakstraf bij UGM biedt 4000 pakketten aan. Ze doen deze initiatie en beschouwen een traditionele markt als een plaats met het potentieel voor COVID-19-transmissie. Deze luisteraars, dat was Diversen voor vandaag. Tot ziens.
Terima kasih. kamu berubah.
Dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh,
mengapa? Mengapa? Oh, mengapa? Banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Tentangkan tentang lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya.
Nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesië.
Luisteraars, deze keer presenteer ik kunst uit de regio Centraal Kalimantan, namelijk Karungut, verpakt in moderne muziek. Karungut is gesproken literatuur of gezongen rijmpjes. De zanger van Karungut vertelt de gedichten van deugd door verschillende legendes, adviezen, berispingen en waarschuwingen over het dagelijks leven te verzinnen. De moderne Karungut die ik deze keer speel, heet Turus Janji. Dit liedje vertelt de belofte van een echtpaar dat samen zal leven in een huwelijksband. Dit liedje is opnieuw gearrangeerd met het genre van popmuziek, zonder de traditionele elementen te verliezen. Dit wordt gedaan zodat de muziek lichter klinkt en gemakkelijk te begrijpen is voor de luisteraar. Oké, luisteraars, dit is Ujai Mura en Yeti Miri met het liedje Turus Janji. Veel luisterplezier!
Thank you.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Thank you.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld op frequentie Kortegolf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!